Ja, deze ochtend noemde ik al, wil ik het gaan hebben over vreemdelingen. U hebt zelf vast wel eens ervaren dat u een vreemdeling bent. Dat hadden wij in de meivakantie. Toen wij op vakantie waren in Frankrijk en stil kwamen te staan met onze auto. Dan voel je wel een vreemdeling in Frankrijk. Want reken maar dat ze daar geen Engels spraken. Misschien herkent u nog een ander voorbeeld. Een paar weken geleden was het Titi in Assen. Ik kreeg regelmatig het verzoek. Bert, ga je mee naar de Titi? Titi is niet alleen de races, hè? Dat is vooral om wat anders. Voel je je ook een beetje een vreemdeling daar? Of onlangs heb ik nieuw werk, althans nieuw werk. Ik heb een nieuwe werkplek. Ik doe hetzelfde werk, maar werk op een andere locatie. Dan gaan dingen net even iets anders. Dan voel je je misschien een vreemdeling. Nou, u kent zelf al een voorbeeld, denk ik, daarvan. Wanneer u zichzelf als vreemdeling voelde. Maar vanochtend wil ik met u gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt. En eigenlijk specifiek op een antwoord op de vraag te krijgen, welke gelijkenis delen de vreemdelingen in de Bijbel? Want als ik zeg tegen u vreemdelingen in de Bijbel, dan weet ik dat u al denkt aan Efeze. Maar daar gaan we het niet over hebben gelijk deze ochtend. Komen we uiteindelijk wel uit. Maar er zijn heel veel vreemdelingen in de Bijbel die we tegenkomen. En wat zegt de Bijbel daarover? Eén conclusie kon ik trekken. En dat is, ook denk ik tevens de belangrijkste zin. De vreemdeling die op de Heere vertrouwt, ontvangt leven. En ik denk, met alle drie de voorbeelden die ik vandaag bij langs ga, dat ik dat kan laten zien. Maar ook, als u straks thuis bent en u hebt even niks te doen en u denkt, hé, die preek van Bert, ik ga even checken of het allemaal wel klopt wat hij zegt. Ik zoek alle vreemdelingen even op. Dan zult u zien. Die vreemdelingen, dat gaat over geloof. En dat gaat over het leven. Maar ik denk dat het goed is om eerst eens eventjes te kijken. De vreemdeling, wat versta ik daar nou onder? Misschien praten we langs elkaar heen, dat moeten we natuurlijk niet hebben. De vreemdeling, de definitie van de vreemdeling, wat de Dikke van Dalen al zegt, en zoals ik hem ook ken, en ik denk u ook, is een onbekende. Een buitenlander. Iemand die niet bij een bepaalde groep mensen hoort. En in de Bijbel lezen wij vanaf het begin al dat er gesproken wordt over vreemdelingen. Abraham is een vreemdeling tussen de volkeren waar hij woont in Kanaan. Later is Israël een vreemdeling in het land Egypte. Maar ik wil met u vandaag drie voorbeelden doorgaan. Drie geschiedenissen bij langs gaan. Om eens te kijken naar die vreemdeling die vervolgens geloof heeft en het leven ontvangt. En ik ga met u beginnen. Ik pak bij u de draad op wanneer Israël in Egypte is. Israël is daar een hele tijd, een aantal honderd jaar, en gaat vervolgens onder leiding van Mozes de woestijn in. Wanneer zij 2 jaar door de woestijn zijn getrokken, staan zij op het punt om het land Kanaan binnen te gaan. En dat is het moment waarop wij de Bijbel openen. We gaan even naar Numeri 13. Ik ga niet de hele geschiedenis met u lezen, want u had al wat door dat wij vandaag wat krapper zitten in de tijd. En ik denk ook niet dat dat nodig is, want ik denk dat het u allemaal wel wat bekend is, deze geschiedenis. En dit is de geschiedenis van Caleb. Eigenlijk zeg ik van Caleb, dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Dat is eigenlijk de geschiedenis van die 12 die worden uitgezonden om het land te gaan verkennen. Het land Kanaan. En ik lees in Numeri 13 vers 1 tot 3. De Heere sprak tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet 1 man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. En al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En dan lezen we door en dan lezen we het rijtje namen. En dan lezen we in vers 6. Uit de stam Juda werd gekozen Caleb, de zoon van Jefunne. En een andere belangrijke is die van vers 8. Uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. Tot zover. U kent de geschiedenis. Deze 12 mannen worden erop uitgezonden, het land in, om te kijken. Goh, is het vruchtbaar? Wat groeit er? Hoe zit het met de inwoners daar? Die 12 komen terug en doen aan Mozes verslag en aan de rest van het volk. En 10 van deze 12 mensen zeggen van ja, dat wordt hem niet. Er zijn reuzen. We kunnen ze niet verslaan. Dat kan niet. Maar er zijn 2 die zeggen, jazeker, het gaat gebeuren. God zal het ons geven. En wie zijn die 2? Caleb, uit vers 6. En uit vers 8, Hosea, de zoon van Nun. Maar u kent Hosea anders. Want die kreeg een andere naam. Joshua, de zoon van Nun. Caleb en Joshua, die allebei vertrouwden op wat de Heere zei. Het land zal aan hen gegeven worden. Maar goed, even weer terugkomend op het thema. Ik had het zo mooi over vreemdelingen. Wat is hier dan zo vreemd aan? Is dat toen ik hiermee bezig was, ik tot de ontdekking kwam dat die Caleb, dat het helemaal geen Israëliet was in eerste instantie. Ik ga het u vertellen en ik ga u een aantal schriftplaatsen bijgeven. Deze Caleb is de zoon van Jefunne. En Jefunne is een Keziniet. En u kunt op zoek gaan in uw Bijbel en dan vindt u in Joshua 14 vers 6 dat daar staat dat Caleb een Keziniet is. En als u wat onderzoek doet in uw Bijbel, komt u 2 keer deze begrippen tegen. De Keziniet. In eerste instantie vindt u dat in Genesis 15 vers 9. Dat is dus al voordat Abraham was, in het land Kanaan woonde een volk. En dat volk heette de Kenizieten. Optie 1 is dat Caleb daar een afstammeling van is. Optie 2 is dat we dat lezen over het nageslacht van Esau. Ook daar zat een Kenizziet in. En u weet, Esau en Jacob en daar een nazaad van, dat zou kunnen. Dat is optie 2. Maar die Jacob en Esau, daar weet u ook van, dat dat voor de tijd was dat Israël in Egypte was. Of aan de begintijd daarvan. Dat betekent dat het voorgeslacht van Caleb uit een van die twee stammen kwam, of volkeren kwamen, dat moet ik zeggen. En dat die zich vermengd hebben met Israël. Zij waren eigenlijk eerst vreemdelingen. Als het gaat om de beloftes die het volk Israël had gekregen. En het mooie is dat die Caleb zich dus vermengd heeft met Israël. Even losstaan van of het nou uit het volk de Kenizieten kwam of nageslacht van Esau was. Dat deze Caleb bij het volk Israël gerekend werd. En dat kon ook wel, dat kan ook wel, want we lezen in Deuteronomium dat er inzettingen waren voor de volkeren buiten Israël, die wel vervolgens bij het volk Israël zouden kunnen horen. Dat ging bijvoorbeeld bij het nageslacht van Esau, wordt als broedervolk genoemd. Nou, en dan moest het volk Israël zich wel schappelijk tegenopstellen. Over Moab, het volk van Moab in Ammon, wordt gezegd dat daar waren nog wat drempels voordat Moab en Ammon bij het volk Israël zouden kunnen horen. Of dat er mensen uit het volk Moab of Ammon bij het volk Israël zouden kunnen horen. Maar in ieder geval, even terug, want ik moet niet te veel uitweiden, merk ik nu al. Caleb is een vreemdeling. En wat het mooie is, en u kent de geschiedenis, Caleb en Jozua die vertrouwen op God. Die zeggen, ja, we kunnen het land wel nemen. Die andere 10 zeggen, nee, dat gebeurt niet, dat kan niet. Er ontstaat een conflict. Mensen dreigen gestenigd te worden. En mijn indruk is dat Mozes, Aaron, Jozua en Caleb zijn. Maar dat kan ik ook mis hebben. Maar leest u het voor zichzelf eens na in nummer 13 of 14. Maar God zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. En vervolgens die 10 verspieders, die sterven wel. Want dat is dan wat er gebeurt. Dat is de straf, dat is het oordeel van God. En Jozua en Caleb blijven wel leven. En waarom? Geloof. Vertrouwen hebben op God. Voordat ik doorga naar het volgende voorbeeld van de persoon in de Bijbel. Als vreemdeling die ook gelooft en het leven ontvangt, wil ik ook over Caleb nog iets zeggen. Caleb wordt niet gedood door de Heere. En de Heere zegt, doet hem de belofte, of Mozes doet dat, en zegt, jij zult de woestijnreis wel overleven, samen met Jozua, en jij zult met hem wel het beloofde land ingaan. Alle andere mensen boven de 20 jaar zullen sterven in de woestijn. In die 38 jaar dat ze nog in die woestijn ronddwalen. Eigenlijk is het dus het geloof van Caleb en van Jozua wat ervoor zorgt dat zij het leven ontvangen. Het leven in het beloofde land in dit geval. En het mooie is, als ik dit even doortrek naar de tussenmuur waarover gesproken wordt in Efeze, waarbij er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen Jood, Israël, heiden, Caleb, en dat die beiden eens zijn gemaakt, dan vond ik dit wel een mooie gelijkenis. En dan Joshua als hoofd waarmee ze het beloofde land ingaan. Hoe mooi typologisch kan dat dan zijn? Joshua, Jezus als hoofd. En het is mooi om al te weten, dat is dan een gedachtenspinsel, dat voordat het volk Israël het land inging, dat deze Caleb en Joshua allebei al hun positie hadden gekregen. En denkt u dan eens door over hoe wij ons zien. Het lichaam. Het lichaam van Christus, wat bestaat uit Jood en heiden met als hoofd Christus. En wij al een positie hebben gekregen in het hemelse. Aan de rechterhand van God. Goed verhaal, dat verhaal van Caleb als vreemdeling. Tweede vreemdeling die ik tegen ben gekomen. Die is 38 jaar later. Dat gaat om een vrouw. Het volk Israël staat weer aan de rand om het beloofde land in te gaan. En Jozua zegt, want die is nu de leider van het volk, ik wil twee verspieders, twee verkenners, twee spionnen. En ik stuur jullie Jericho in. U kent de geschiedenis, ze worden Jericho ingezonden. De koning zoekt hen, wil hen doden. En zij komen bij Rahab de hoer. Rahab is het vervolgens die twee verspieders verbergt. Want, zo staat geschreven, Rahab geloofde wel in de Here. Zij wist dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, beschermt Israël en zal het land geven. De rest van de mensen van Jericho waren niet bang. Die dachten, oh, dat zal wel goed komen. Maar Rahab wist het wel. Zij had ontzag voor de Here. Zij geloofde de Here. En zij wist, ik moet deze mannen verbergen. Rahab verborg de twee mannen boven op het dak. En uiteindelijk worden ze het bergland ingestuurd door Rahab, waar ze wachten en vervolgens weer terug kunnen keren tot Jozua. Maar Rahab is ook een vreemdeling. Want zij komt uit Kanaan. Maar deze vrouw geloofde God. Hebreeën. Hebreeën 10. Daar of Hebreeën 11. Heb ik het over 11. Vers 31. Daar staat dat Rahab een geloofsgetuige is. Zij geloofde God. Wat betekende dat vervolgens? Dat zij geloofde in God. Dat zij bleef leven. Want wat was er afgesproken met die twee spionnen? Op het moment dat het volk Israël om Jericho heen trok en zou aanvallen, na 7 keer rond te zijn gelopen, zou een koord uit het venster hangen en de familie en Rahab, ik moet het andersom zeggen, Rahab en haar familie die bij haar was, zouden blijven leven. En alle andere mensen uit Jericho zouden worden gedood. En nou is er nog iets bijzonders aan deze Rahab. Want Rahab hoort in de geslachtslijn van Christus. De Christus is voortgekomen uit Rahab de hoer. Hoe mooi is dat? Dat God mensen gebruikt waar het van tevoren helemaal niet van verwacht. Rahab krijgt samen met Salmon een zoon. En die zoon heet Boas. En u weet wel van wie Boas de man is. Ook van een juist vreemdeling. Heel goed, had u ingestudeerd. Rut, de Moabitische, ook een vreemdeling. Goed. Ik kan nog een heel rijtje doorgaan, oplezen. Ik ga het niet doen, maar leest u voor zichzelf eens na. Welke vreemdelingen er nog meer zijn in het Oude Testament. Ik ga nog even naar het Nieuwe Testament. Want daar komt ook een vreemdeling voor. En ook een hele mooie geschiedenis. En die lezen we samen even in Matteüs 15. Jezus die komt vanuit Jeruzalem en die vertrekt. En die vertrekt naar een gebied. En ik begin te lezen in Matteüs 15 vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit het gebied kwam, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij en knielde voor hem neer en zeide, Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja heer, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Bijzonder wat hier gebeurt. Jezus vertrekt naar het gebied tussen Tyrus en Sidon. Ik heb het even opgezocht. Dat is in Libanon. Ging Israël uit. Daar kwam hij een vrouw tegen. Althans, ja, die kwam hij tegen. Die vrouw roept naar hem, maar hij antwoordt er niet op. Vervolgens zijn discipelen die zeggen van, nou, stuur het toch weg. En mooi wat God of Jezus dan zegt. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van Israël. En de verloren schapen van Israël, daar hoorde zij helemaal niet bij. Zij was niet een van die verloren schaapjes. Zij behoorde niet tot het volk van Israël. Maar dan komt weer het geloof van de vreemdeling om de hoek kijken. Want deze vrouw wist heel goed wie Jezus was. En zij blijft aandringen. En zij zegt tegen de Heere, help mij Heere. Dat zijn de woorden die ze sprak. Help mij Heere. En het valt mij nu trouwens op dat zij niet eens ja, nee, niet. Ja, soms gebeurt dat, hè. Heere, help mij. En vervolgens zegt de Heere, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En wat Jezus daarmee bedoelt, is dat het woord, het gesproken woord, eigenlijk voor Israël bedoeld was. En dat hij dat niet aan haar zou geven. Maar dat zij hier ook helemaal niks mee van doen had met de boodschap die hij verkondigde daar. Zij hoorde er niet bij, bij de boodschap, tot het volk tot wie hij zich richtte. Maar goed, zij wist dus goed wie hij was. En dan geeft zij het antwoord. Hoe mooi. Maar ook de hondjes eten van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Dus alles wat er eigenlijk nog van afvalt, van de tafel, dat wordt door de hondjes opgegeten. En die hondjes, die staan ook voor een groep mensen in de Bijbel. Over het algemeen wordt een hond gezien als een trouw beest. Ik vraag mij af of dat zo bijbels is. Maar honden worden over het algemeen gezien als heidenen. Mensen die niet bij het volk Israël horen. Heidenen. Dus vertaal maar, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de heidenen te werpen. Ja, maar heren, de heidenen eet ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Deze vrouw, die had uiteindelijk heel goed door dat het werk waar Jezus voor toe op aarde kwam, niet alleen voor het volk Israël was, maar voor alle mensen. Ook voor alle heidenen. Want in Johannes 3, vers 16 staat, want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ieder die gelooft, ontvangt het leven. En we hadden geconstateerd dat het geloof van deze Canaanese vrouw groot was. Hoe kunnen we dan zien dat ze het leven heeft ontvangen? Volgens mij kunnen we dat zo zien in haar dochter, die bezeten was. Volgens mij zit daar dan weinig leven in waarvan je denkt van nou, we kunnen normaal goed met elkaar communiceren en zitten op dezelfde golflengte. Dat is geen leven. En Jezus is het die haar bevrijdt, die dochter bevrijdt van die demon. Waardoor de dochter het leven krijgt. Drie geschiedenissen die we met elkaar zo doornemen. Waarbij de vreemdeling gelooft. En vervolgens het leven ontvangt. En alle geschiedenissen die u in het Oude Testament leest, als het gaat om de enkele vreemdelingen, dus om de enkeling, ik heb het nu niet over hele groepen, enkelingen, zal dit zo zijn. Maar goed, die vreemdelingen, die kent u wel. De vreemdelingen en bijwoners. Nou, daar moeten we ook nog even naartoe. Efeze 2. Dat bladeren we even in. Want wat is het geval? Wij zijn die heidenen. Voor ons zijn niet de beloften die zijn gegeven aan Israël. God richtte zich op het volk Israël. Hij heeft daar een heel plan mee. is een koninkrijk van priesters, waardoor alle volkeren gezegend zullen worden. Maar in de tussentijd had God ook al een ander plan, wat verborgen was. Eeuwen en aionen lang. Aionen lang moet ik gewoon zeggen. Tijdperken lang. En wat was dan? Wat was dan het geheimenis? Het geheimenis was dat Christus onder de natiën zou zijn. Onder de heidenen. De heerlijkheid van Christus is uiteindelijk voor Israël, maar ook voor de heidenen. En het mooie is dat Paulus vervolgens vertelt in Efeze 2 welke positie die heidenen hebben gekregen. Laten we even lezen vanaf Efeze 2 vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan hen, aan u die ver af was en hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, op van de heiligen en de huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Geen vreemdelingen en bijwoners meer. Dat is wat we zijn. We zijn huisgenoten van God. Samen met de Jood en de Heiden, één lichaam gemaakt met als Christus als hoofd. En hoe mooi is dat om te weten dat dat onze positie is. Dat we mogen weten dat we aan de rechterhand van God zitten. En dat we met hem mogen delen in alle zegeningen die hij ook heeft gekregen. Ja, en daar blijft het dan nog niet helemaal bij, zou ik zeggen. Maar dat is mooi dat wij als vreemdelingen bij Christus horen. Maar hoe zit het dan met al die andere vreemdelingen? Mensen die God nog niet kennen en die toch hier op aarde rondlopen. Nou, dat is de Bijbel ook duidelijk in. En in Psalm lees ik dat. Dan moet ik even het goede papiertje erbij pakken. Psalm 72 vers 11 zegt: ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. En alle heidenvolkeren zullen hem dienen. Dat is op dit moment nog niet zo. Niet alle heidenvolkeren dienen hem. Dat is toekomstmuziek. Toekomstmuziek in de verre toekomst. Wanneer alles zich zal onderwerpen aan hem. Elke knie, elke tong zal belijden dat hij Heer is. En dan moet ik toch ook uiteindelijk nog wel even denken aan de volgende tekst. 1 Timotheus 4 vers 10. Want er staat, want wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die behouder is van alle mensen, en in het bijzonder van de gelovigen. God geeft het leven, God geeft het leven aan alle mensen. Hij is de hoop van alle mensen en de behouder van alle mensen. En speciaal van u en mij. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En mogen we dat ook meenemen tijdens de vakantie waar we in gaan. En als we dat weten, weten we dat alles goed komt. En dat hij nooit iets uit zijn hand laat glippen. En we veilig geborgen zijn bij hem. En dat hij een plan heeft met deze wereld. En dat hij dat plan gaat volvoeren. En dat hij altijd tot zijn doel komt. Amen. Zullen wij danken. Heren, dank u wel. Heren, dank u wel dat u de vreemdeling een huisgenoot maakt van u, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Dat wij vervreemd waren van het burgerschap van Israël, Heer. Maar dat u ons getrokken heeft. Heer, uit de macht der duisternis en overgezet hebt in het koninkrijk van zijn liefde. Heer, dank u wel daarvoor dat wij huisgenoten mogen zijn, Heer. Dat wij mogen weten dat wij in Christus geborgen zijn. Heren, dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel dat u een trouwe God bent die nooit laat varen de werken van zijn handen. Heren, dank u wel dat u een plan hebt met heel uw schepping, Heer. En dat u dat plan zult volvoeren, Heer. Heren, hoe dat er allemaal precies uit gaat zien, dat weten we niet, Heer, maar dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. En dat we dat mogen gebruiken, Heer, om u beter te leren kennen. Heer, dank u wel dat u het bent die in ons werkt. Heer, en dat u ons liefde en genade geeft, Heer. En dat wij daardoor de hoop mogen houden, Heer. De hoop op u. De hoop op de levende God. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.